Daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag twee gedeelten. Eerst uit Johannes 15, vers 1 tot en met 8. En dan uit Efeze 2, vers 1 tot en met 10.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelfde, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Daar beleiden wij. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Over de goede werken, over uw en over mijn leven dus. En dat is eigenlijk een vervolg of een reactie op wat we gehoord hebben in de vorige zondag. Zondag 23, toen ging het over die heel belangrijke vraag: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Als ik moet verschijnen voor de rechterstoel van de Heer, hoe kan dat? En hoe kan ik dan vrijgesproken worden? En onze belijdenis heeft toen op grond van de schrift laten zien dat dat nooit kan om iets van mij. Want ik ben schuldig voor de Heer. Vrijspraak is alleen mogelijk op grond van het werk van Christus. Wat hij verdiend heeft en wat hij uitdeelt door zijn Heilige Geest. En u gaat zondag 24 in op 3 bezwaren tegen deze leer. Dat zijn geen onzinnige bezwaren. En daarom is het goed dat we daar vanmiddag bij stilstaan en daar antwoord op zoeken. Het eerste bezwaar is: ja, maar onze goede werken dan? Hoe ik leef, telt dat dan niet mee voor de Heer? En misschien is dat niet genoeg wat ik doe, maar helpt het dan in elk geval niet een beetje? Het doet er toch wel toe hoe ik leef? En bovendien, dat is het tweede bezwaar, God beloont de goede werken toch? Dat verzin ik maar niet. Zo zegt de Heer het zelf in zijn woord. En als de Heer dan mijn werken beloont, dan verdien ik daar toch iets mee. En het derde bezwaar is misschien nog wel het grootste bezwaar, de grootste aanklacht. Stel je nou voor dat dat waar is. Dat je zonden vergeven worden alleen uit genade. Alleen om het werk van Christus. Dan maakt het ook niet meer uit hoe je leeft. Dat telt toch niet mee. Maar dan is er toch niemand die zich daar nog druk om maakt. Dan kan ik maar raak leven. Laat ik dan maar genieten en plezier zoeken in de wereld. Want voor de vraag of God mij genadig is, maakt mijn leven toch niks uit. Nou, als dat waar is, dan maakt deze leer mensen zorgeloos. Laat ik dan maar raak leven. En doen waar ik zin in heb. Gemeente, wij willen vanmiddag naar deze bezwaren luisteren. En het is belangrijk dat we dat doen, omdat dit vragen zijn die ook leven in uw en mijn hart. En als dit waar is, dan is het dus niet waar dat ik alleen op grond van het werk van Christus zalig kan worden. Want daar gaat het dus om, ook vanmiddag. Hoe kan ik voor de Heere verschijnen, rechtvaardig, zonder veroordeeld te worden? En die vraag is van levensbelang voor u en jou en mij. Het thema voor de preek vanmiddag is de goede werken en de verlossing. En we zien in de eerste plaats het tekort van de goede werken. In de tweede plaats het loon op de goede werken. En in de derde plaats de bron van de goede werken. Dus de goede werken en de verlossing. We zien het tekort, het loon en de bron van de goede werken. Gemeente, het gaat hier dus over onze gerechtigheid voor God. Daar ging het in zondag 23 ook over. En de gerechtigheid, dat is dus het beeld van een rechtbank. En daar zit ik vanmiddag niet als toeschouwer bij om te kijken naar iemand anders die wordt aangeklaagd. Maar het gaat persoonlijk over u en mij. Ik ben de verdachte. En God is de rechter. Ik moet voor hem verschijnen en verantwoording afleggen. Dat moet ik aan het einde van mijn leven. Maar ook dus al vanmiddag in de kerk of thuis. De Heere is rechter. En hij kijkt of heel mijn leven in overeenstemming is met zijn wet. Of ik in alle dingen geleefd heb tot zijn eer. Het gaat om alles wat ik gedaan heb. Niet alleen vandaag, maar ook vroeger. Toen ik nog een kind was, een jongere. Niet alleen over wat ik gedaan heb, maar ook over wat ik niet gedaan heb, terwijl ik het wel had moeten doen. En niet alleen over mijn daden, maar ook over mijn gedachten en de begeerte in mijn hart. En hoe kan ik dan voor de Heere verschijnen? Dat is de vraag waarom het gaat. Hoe kan ik de heilige God onder ogen komen zonder veroordeeld te worden? Want dat betekent rechtvaardiging, vrijspraak, de uitspraak van de rechter. Hij of zij is onschuldig. Nou, dat kan nooit vanuit mijzelf. Er is zoveel zonde in mijn leven, nog veel meer dan ik besef. De Heere kan mij alleen vrijspreken op grond van het werk van Christus, omdat Hij wilde betalen in mijn plaats. Hij was volkomen rechtvaardig en heilig. En wat Hij verdiend heeft, wil de Heere nu uitdelen aan zondaren. En dat kan alleen door het geloof. Maar dan komt dus het eerste bezwaar om de hoek. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom zou ik niet zelf kunnen betalen voor mijn zonde? Aan het begin van de catechismus in zondag 5 is die vraag ook al gesteld. Kunnen wij niet zelf betalen voor de schuld van de zonde? Want als ik een probleem heb, los ik dat veel liever zelf op dan dat ik afhankelijk ben van een ander. En hier komt dat dus weer naar boven. Kunnen onze goede werken dan niet betalen? Natuurlijk doe ik verkeerde dingen. Maar ik doe toch ook goede dingen. En ook als die nu niet genoeg zijn om heel mijn schuld te betalen, kan ik dan in elk geval niet een beetje zelf betalen? 10%. Of al was het maar 1%. Onze catechismus vraagt daar natuurlijk naar vanuit de strijd met de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd. De Roomse Kerk leerde, en leert dat nog steeds, dat ik door mijn goede werken iets kan verdienen bij de Here. Natuurlijk is de genade van de Here nodig, dat wordt echt niet ontkend. Gods genade is heel belangrijk zelfs. Maar toch, ik kan volgens de Roomse leer een stukje van mijn zaligheid zelf verdienen. Ik moet doen wat ik kan. Ik moet doen wat in mijn vermogen ligt. En dat is natuurlijk lang niet genoeg. Maar als ik dan doe wat ik kan, dan zal God aanvullen wat ik tekort kom. Heel kort gezegd, ik doe mijn best, dan doet God de rest. En die gedachte is echt nog niet uitgestorven. Hoe vaak hoor je dat niet bij mensen? Ik leef toch netjes? Ik geef toch ieder het zijne? Ik ben goed voor mijn medemens? Nou, dan zal God mij toch niet veroordelen? En zo kunt u het ook in de kerk denken. En er zijn ongetwijfeld vanmiddag in de kerk mensen die dat diep van binnen denken. U zegt dat misschien niet hardop, maar u denkt het diep van binnen misschien wel. Ik kom toch trouw in de kerk? Ik lees uit mijn Bijbel. Ik bid elke dag. En ik kan daar wel niet zeggen dat ik de Heere Jezus persoonlijk heb leren kennen. Dat ik het ware geloof heb. Maar dan doe ik toch wat ik kan. Ik doe toch wat ik kan, meer kun je toch niet doen? Dan heb ik bij de Heere toch wel een streepje voor boven mensen die daar niets van willen weten. Dat zal de Heere toch wel in rekening brengen. Dat willen wij zo graag, gemeente. Dat zit ons in het bloed. En ook als u de Heere persoonlijk mocht leren kennen, nog steeds. Ik wil zo graag wat verdienen bij de Heere. Maar kan dat ook? Want ik kan dat wel vinden. Maar dat zegt niet zoveel. God is rechter. Hij beslist. Is het waar dat mijn werken toch wel een beetje meetellen als ik voor de Here sta? Nee, gemeente. Dat is niet waar. Ik kan door mijn werken niets verdienen. Wat ik ook doe, daarmee heb ik voor de Heere nog helemaal niets voor boven een ander. Al zou ik nu bij wijze van spreken uit heel mijn leven de beste 5 minuten mogen uitzoeken. En ik zou al die andere mindere momenten aan de kant laten, dan nog verdien ik daar bij de Heere niets mee. En dat is een heel moeilijke les voor ons hoogmoedige hart. Mijn goede werken schieten tekort, want wat vraagt de Heere nu? Wanneer is het genoeg? Alleen als het volmaakt is. Als heel mijn leven altijd in alle dingen volmaakt overeenkomt met de wet van God. De gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, moet gans volkomen en de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn. Zo zegt de Heere dat zelf in zijn woord. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Alleen wat volmaakt is, is genoeg. Want de Heere is zelf volmaakt. En hij heeft ons goed geschapen, dus hij mag dat ook vragen. De Heere eist volmaaktheid en dat geldt ook voor onze goede werken. Het gaat er dus niet om of ik ze goed vind en of mijn leven er misschien wat netter of misschien wel veel netter uitziet dan dat van een ander. Het gaat erom of het goed is in Gods ogen. Onze catechismus komt daar later nog op terug in zondag 33. Dan gaat het over de goede werken die nodig zijn in het stuk van de dankbaarheid. En dan wordt gezegd, ja, wat zijn goede werken nou? Goed in Gods ogen. Dat is alleen zo als we voortkomen uit een waar geloof. Als we overeenstemmen met het woord van God. En als ze gericht zijn op de eer van God. En die hoge eis die de Heere stelt en mag stellen, die haal ik niet. Daar gaat het dus nog niet eens over de schuld die ik bij de Heere heb, door mijn verleden, door mijn zonde. Maar zelfs als ik de Heere mag kennen, en zelfs als ik dan alleen nog maar kijk naar de beste ogenblikken, dan schiet het tekort. Onze catechisme zegt hij dat zelfs onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Zelfs de beste werken. Nou, als dat toch iets is, is dat het gebed. Als ik als zondig mens mag komen voor de heilige God. En de Heere wil dat zelfs en hij wil naar mij luisteren. Voor wie de Heere lief heeft, komt daarin toch het meeste vertrouwelijke, tere omgang met de Heere uit. Het gebed, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zegt de catechismus. Nou, als er iets bij de beste werken hoort van een kind van God, dan is dat het gebed. Maar is dat volkomen? Nee, verre van dat. Ook in het gebed ben ik zo vaak gericht op mijzelf. Ik vergeet nooit om te bidden voor dingen die mij heel erg bezighouden of die ik moeilijk vind. Maar hoe vaak vergeet ik niet wel te bidden om de dingen van de Heer, zijn naam, zijn eer. Terwijl de Heer Jezus in het Onze Vader leert om daarmee te beginnen. En hoe makkelijk dwalen onze gedachten niet af tijdens het bidden. Iemand die een garage had zei een keer, ik heb onder het bidden weer een mooie auto verkocht. Zo gaat het toch vaak. Je bidt om vergeving van je zonde en je meent het misschien nog oprecht ook. Maar een ogenblik later zit je met je gedachten alweer bij je huiswerk of je hobby. Tot in het gebed, tot voor het aangezicht van God, zit ik er zelf nog tussen. Zelfs onze beste werken zijn onvolkomen. Zo zegt Jesaja dat ook. Al onze gerechtigheden, niet de zonde, maar de gerechtigheden, de beste dingen. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En ook als iemand de Heer kent en dicht bij de Heer leeft, blijft dat hier op aarde. En daarom kunnen mijn goede werken dus niet de zaligheid verdienen. Ook niet voor een deel. Ook niet voor een heel klein stukje. Want ook voor die goede werken zelf heb ik nog vergeving nodig. Omdat er altijd zonde bij zit. En gemeente, dat betekent, en daar gaat het hier om, dat ik nooit zelf mijn zaligheid kan verdienen. Dat er van ons niets, maar dan ook echt niets bij kan. En als ik denk dat dat wel zo is, heb ik nog nooit gezien hoe diep de zonde eigenlijk zit. En dan doe ik tekort aan het werk van Christus. De Heere kan zondaren alleen vrijspreken op grond van het werk dat Christus volbracht heeft. Hij heeft de wet van God gehouden, volmaakt. Hij heeft de straf op de zonde gedragen, tot in de dood toe. Zijn werk was in alle dingen in overeenstemming met de wil van zijn Vader. En omdat Christus betaald heeft, volkomen betaald, kan er van mij niets meer bij. En wie dat wel probeert, doet afbreuk aan het werk van de Heere Jezus Christus. Alles wat ik zelf denk te verdienen bij de Heere, doet tekort aan zijn werk en berooft hem van zijn eer. Mijn goede werken zijn tekort. Ik moet alles ontvangen van Christus en ik kan het alleen maar ontvangen uit genade, zonder enige verdienste van mijn kant. En dat is genade, dat het bij de Heere vandaan moet komen en dat ik daar geen enkel recht op heb. En als u van jongs af aan in de kerk komt, hebt u dat al zo vaak gehoord. Natuurlijk moet het van de Heere komen. Natuurlijk is het genade. Maar, komt er dan vaak achteraan, je moet toch wel zelf ook iets doen dus. En ik weet wel dat die woorden goed bedoeld kunnen zijn. Maar zit daar niet heel snel ook een stuk verzet in? De Heere doet veel natuurlijk, de Heere moet ook veel doen, maar ik moet toch ook wat doen. En dat kan niet, gemeente. Zelfs onze beste werken zijn tekort. U kent misschien het verhaal wel van die oude boer bij Orum, Klaas Kuipenga, die dat tegen zijn dominee Hendrik de Kok zei in de tijd van de afscheiding. Als ik maar een zucht aan mijn eigen zaligheid moest doen, ging ik voor eeuwig verloren. Dat is zo moeilijk voor ons, gemeente. Wat genade werkelijk betekent, dat gaat dwars in tegen ons natuurlijke hart. En ook wie de Heere lief heeft, ontdekt die aanstoot steeds weer. Want stel u voor dat er twee mensen staan voor Gods rechterstoel, naast elkaar. De ene is heel zijn leven trouw naar de kerk gegaan. En hij wil het wel opsommen voor de Heere wat hij allemaal gedaan heeft. Ik ben gedoopt, ik ben altijd trouw naar de kerk geweest. Ik heb elke dag in mijn Bijbel gelezen en gebeden. Ik was vaak ontroerd door een mooie preek. Ik probeerde ernaar te leven. Ik gaf met dankdag altijd een grote gift. En zo kunt u nog wel even doorgaan. En die ander die daarnaast staat, bij veel mensen bekend, op een verschrikkelijke manier. Een topcrimineel. Een dictator. Gruwelijke daden en talloze moorden op zijn geweten. Ja, wie van die twee mag nu Gods heerlijkheid binnengaan? Dat is toch duidelijk, vinden wij? Maar als zalig worden nu alleen genade is gemeten, dan doen al die goede werken van mij dus niets ter zake. En als ik met al die goede werken die ik denk te hebben gedaan, met heel die opsomming, de genade van de Heere niet ken, dan ga je met heel die opsomming alsnog verloren. En als die moordenaar na al die vreselijke daden, al is het vlak voor zijn dood, de Heere heeft leren kennen en zijn genade heeft ontvangen, dan mag hij Gods heerlijkheid binnengaan. En een net kerkmens die de Heere niet kent, niet. Dat laat zien wat genade is. En dat al mijn werken voor de Heere niets verdienen. Dat wil ik zo graag zelf wat doen. Gods vergeving verdienen. Als dat nu eens kon. Dat je er een paar opdrachten voor kreeg. En als je die gedaan had, dan was het goed. Dan deed ik het. En als de Heere mij aan mezelf ontdekt, dan probeer ik dat ook wel. Om zelf de zonde onder de knie te krijgen. En dan moet de Heilige Geest mij nog dieper ontdekken. Dat dat niet kan. Dat zelfs mijn beste werken onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. Dat moet de Heer mij laten zien. Niet om mij wanhopig te maken of zo, maar om plaats te maken voor Christus. En om het van Hem alleen te verwachten. Want hoe kun je dan aan die genade van God komen als je die niet kunt verdienen? U kunt het krijgen. Zomaar. Gratis. We hebben dat gelezen uit Efeze 2. Wij waren dood in de zonde, schrijft Paulus. Maar toen heeft God zijn zoon gezonden en ons levend gemaakt met hem. Dat is helemaal zijn werk. En daarom kan het ook voor de grootste zondaar. Omdat het alleen genade is. Maar hoe kan ik het dan krijgen, zegt iemand misschien. Moet je het dan dus maar afwachten? Misschien wil de Heer het geven, misschien niet. En maakt het eigenlijk ook niks uit of ik nog naar de kerk ga of niet. En bid. Nee. Helemaal niet. Dat wil de duivel je juist wijsmaken, dat het allemaal niks uitmaakt. De Heere wil je zonde vergeven. Hij wil de zonde vergeven van ieder die tot hem gaat. En die bidt om vergeving. En het van hem alleen verwacht. Dat heeft hij beloofd. En daarom moet je juist in de kerk zijn. En bij het woord van de Heere. Daarom moet je juist bidden. Nee, daarmee verdien je het niet. En je kunt niet zeggen, ja, nu heb ik zoveel gebeden. Nu heb ik er wel recht op dat de Heere mij vergeeft. Maar de Heere heeft wel beloofd dat hij de middelen wil zegenen. En dat hij zo zijn genade uitdeelt. Niet omdat ik dan zo goed gebeden heb. Maar wel op het gebed. Naar zijn belofte. Uit genade. Onze goede werken kunnen de genade van de Heere en de zaligheid niet verdienen. Maar, en daarmee komen we bij het tweede punt. De goede werken, die dus komen uit een waar geloof, naar het woord van God, gericht op Gods eer. God beloont de goede werken, toch? Zo staat het in de Bijbel. De Heere zegt dat zelf tegen Abraham bijvoorbeeld. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En we hebben het gezongen uit Psalm 19. In het houden van uw geboden is groot loon. En de Heere Jezus zegt het tegen zijn discipelen. Als iemand zijn huis of zijn familie of zijn bezittingen verlaten moet, om mijnentwil of omwille van het evangelie, dan krijgt hij dat 100-voudig terug. De Heere zegt dat dus duidelijk in de schrift. Dat hij op een leven met hem loon geeft. Maar kun je dan natuurlijk vragen, als je loon krijgt, dan heb je toch wat verdiend? Dan verdienen mijn werken toch wat? Als de Heere er loon op belooft? Er is wel loon inderdaad. En toch is het onverdiend. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade, zegt de catechismus. Het is genadeloon. Je zou het kunnen vergelijken met een klein jongetje dat zijn vader komt helpen. Die vader moet een klusje doen, daar is hij een middag mee bezig en dat jochie wil helpen. Laten we zeggen een jaar of 3, 4 oud. Het zou voor die vader misschien wel veel handiger zijn als dat jongetje niet hielp. Maar hij vindt het zo leuk om te doen. En heel de middag loopt hij om zijn vader heen en hij brengt dingen en hij haalt dingen weg die zijn vader eigenlijk nog nodig heeft. En aan het eind van die middag zegt die vader: nou, omdat jij mij zo goed geholpen hebt, krijg jij een ijsje bijvoorbeeld. Heeft hij dan wat gemaakt? Heeft dat jongetje dat nu verdiend? Was zijn werk dat waard? Wel nee. En toch krijgt hij het als beloning. En zo doet de Heere dat nu ook. Wat er uiteindelijk gemaakt is, om zo te zeggen, de goede werken die er zijn, dat is niet mijn werk, mijn prestatie. Dat is het werk van Christus in mijn leven. En een kind van God loopt de Heere altijd nog veel meer voor de voeten dan dat hij helpt. En toch beloont de Heere het. En daarom kan ik ook nooit tegen de Heere zeggen: ik heb het verdiend. Nu heb ik recht op loon. De Heere Jezus vertelt zijn discipelen in Lucas 17 over iemand die een slaaf heeft. En een slaaf is helemaal het eigendom van zijn meester. Niet voor 38 of 40 uur per week of zo, maar altijd. En als die slaaf nu aan het eind van de dag gedaan heeft wat zijn meester gezegd heeft, komt die meester hem dan 's avonds uitgebreid bedanken dat hij dat heeft willen doen? Nee. Zo, zegt de Heere Jezus dan, is het bij u ook. Als u alles gedaan hebt wat u bevolen was, kunt u alleen maar zeggen: wij zijn onnutte dienstknechten. Wij hebben alleen maar gedaan wat wij schuldig waren te doen. De enige die loon verdiend heeft, is de Heere Jezus Christus zelf. Hij kon tegen zijn vader zeggen: vader, ik heb gedaan wat u vroeg. Alles volmaakt. En het loon waar hij recht op had, wilde hij niet eens zelf hebben. Maar dat laat hij uitdelen aan zondaren die hem lief hebben. Hij heeft het verdiend. Ik krijg het alleen uit genade. En daarom is het loon dat de Heer aan zijn kinderen geeft ook onverwacht. Dat ziet u heel duidelijk als de Heer Jezus spreekt over het laatste oordeel. Dan zegt hij tegen degenen die hem lief hebben: jullie hebben mij voedsel gegeven en kleding. Jullie hebben mij opgezocht en gediend. En dan zeggen die rechtvaardigen niet: ja, inderdaad, dat hebben we allemaal gedaan. En nu krijgen we zeker een onderscheiding. Wel nee. Ze zijn verwonderd. Verbaasd. Wanneer hebben we dat dan gedaan? En ze ontvangen de beloning van het eeuwige leven met verwondering. En het zijn juist degenen die Christus niet lief hebben, die zeggen: ja, wij hebben zoveel gedaan, maar zij worden veroordeeld. Want terwijl de rechtvaardigen goede werken deden, waren ze daar helemaal niet op gericht. Ze dienen de Heere niet gericht op een beloning, maar uit liefde tot hem. Als je verkering hebt en je houdt van elkaar, dan houd je toch ook niet elke dag bij hoeveel tijd het gekost heeft. En het moet vooral niet te veel worden. Zo is dat ook met het dienen van de Heer. Het gaat niet om wat het mij oplevert. Dan ben ik weer gericht op mijzelf. En die houding moet ik juist afleren. Maar dan ben ik gericht op Christus. ziende op wat Hij gedaan heeft om mij van de dood te redden. En dan verlang ik niet anders dan om Hem lief te hebben en te dienen. En dat wil de Heere nog belonen ook. Uit genade. Dat is de eeuwige heerlijkheid die wacht voor allen die Hem hebben liefgekregen. En dat loon geeft de Heere ook al in dit leven. Want op een leven dicht bij de Heere, naar zijn woord, belooft de Heere zijn zegen. Dat betekent niet dat je dan alleen maar voorspoed en succes hebt. Maar wel dat de Heere erbij is. En dat Hij in zijn vaderlijke zorg alles geeft wat nodig is. En die beloning die de Heere geeft, is dan juist te vinden in een leven met Hem. Want op een leven met de Heere belooft de Heere vrijmoedigheid in de toegang tot Hem, opening in het gebed. Zo wil de Heere de zekerheid geven van het geloof. Dat heeft alles te maken met hoe mijn leven is. Als ik slordig leef, als ik weinig tijd neem om de Heere te zoeken, als ik mijn gedachten en mijn hart vul met de dingen van deze wereld, dan heeft dat direct invloed op het geestelijk leven. Dan kan ik duisternis verwachten en twijfel. Dan krijgt de zonde vat op me. En als u de Heere kent, dan merkt u dat toch ook? Als u slordig leeft, dat het donkerder wordt. En u steeds verder bij de Heere vandaan gaat. Maar ook aan de andere kant, als u de Heere zoekt, als u de middelen gebruikt en biddend wilt breken met de zonde, dat de Heere dat zegenen wil, dat Hij vrede geeft, dat het goed is om met het woord van de Heere bezig te zijn, dat er niets beters is dan dicht bij de Heere te leven. Dat wil de Heere zegenen. Al blijft het genadeloos. En dat brengt ons bij het derde. De bron van de goede werk. Want als het dan toch allemaal genade is, maakt het dan eigenlijk nog wel iets uit hoe je leeft? Hoeveel zonde ik ook doe, de Heere vergeeft het toch wel. Laat ik dan maar genieten van wat de wereld biedt. Met die tegenwerping had Paulus ook al te maken, schrijft hij in Romeinen 6. Laten we dan maar zondigen, zeiden sommigen. Hoe meer zonde, hoe meer de Heere vergeeft. En hoe groter de genade is. Dat lijkt heel begrijpelijk. En misschien leeft die gedachte ook wel in uw of jouw hart. Eigenlijk is het niet zo erg als ik zondig, want de Heere vergeeft toch niet om mijn werken. En zo houd je aan de zonde vast. Of een jongere denkt, wat heeft het eigenlijk voor zin om naar de kerk te gaan? Om te bidden. Daarmee heb ik niet bij de Heer een streepje voor, zei u net. Daar kan ik de hemel niet mee verdienen. Waarom zou ik dat moeilijk doen? Gemeente, dat is een ernstig bezwaar. Want als de rechtvaardiging van de goddeloze betekent dat ik dan maar zorgeloos en goddeloos kan leven, dan klopt het niet. Als uw of mijn leven niet verandert door de genade van de Heer, als het uiteindelijk niet verschilt van de wereld, dan kan het niet waar zijn dat de Heer alleen uit genade vergeeft. Maak deze leermensen niet zorgeloos, goddeloos. Nee, zegt de catechismus. Want het is onmogelijk dat wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wie bij Christus hoort, brengt vruchten voort. Dat kan niet anders. En uit die vruchten blijkt of er waar geloof is. Wij letten vaak op wat mensen zeggen over wat er geestelijk bij hen leeft. En dat heeft er zeker wel mee te maken. Maar het blijkt uiteindelijk in de vruchten. Aan de vruchten kent men de boom, zegt de Heer Jezus zelf. Een goede boom brengt goede vrucht voort. Een slechte boom, slechte vrucht. Zo brengt een ware gelovige vruchten van dankbaarheid voort. Dat komt later in de catechismus nog breder aan de orde. Maar in zondag 33, ik noemde het net ook al, daar kunt u zien wat die vruchten van dankbaarheid inhouden. Dat is aan de ene kant de afsterving van de oude mens, droefheid en oprecht berouw over de zonde, een afkeer van de zonde ontvluchten. En aan de andere kant de opstanding van de nieuwe mens, vreugde in God en een ernstig verlangen om naar al Gods geboden te leven. Dan zeg je niet, ach, je kunt toch niet overal moeilijk over doen. Of dat is toch alleen de buitenkant? Zo precies komt het toch niet? Maar dan zie je juist dat het wel precies komt. Dan wil je leven zoals de Heere dat wil. Dicht bij zijn woord. Ver bij de zonde vandaan. Deze leer maakt mensen niet zorgeloos. Integendeel. Ze maakt mensen vroom. Godvrezend. Ze werken hun zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in hen werkt. Gemeente, zijn deze vruchten van dankbaarheid er in uw leven en bij jou en bij mij? Kent u oprecht berouw over de zonde? Of hebt u er een hekel aan als het daarover gaat? Verlangt u te leven naar Gods geboden? Of niet? Dan is het ook merkbaar. Dat zijn ook vruchten, maar geen vruchten van dankbaarheid. En dan komt het dus niet bij de Heere vandaan. Gaat u dat nu eens eerlijk na voor uzelf. Welke vruchten zijn er in uw leven? Hoe trouw bent u in de kerk gaan en in het lezen van de Bijbel? Want een ontrouwe kerkgang, als u wel kunt, dat is echt geen vrucht van dankbaarheid. En hoe is uw levensstijl? Is het in uw leven te merken dat u christen bent? Want dat wordt hier dan ook wel heel duidelijk gemeten. Als dat niet zo is, als er geen vruchten van dankbaarheid zijn, dan is er ook geen waar geloof. Daar moeten wij ons geen illusies over maken. Er staat hier niet dat het ongebruikelijk is dat een ware gelovige geen vruchten voortbrengt, of dat het onwaarschijnlijk is. Nee, het is onmogelijk. Dat kan niet. En daarom is het zo belangrijk of er vrucht is in uw leven van berouw, van bekering, van een godzalig leven. Ja, zegt iemand, daar ken ik wel iets van, maar als ik dit hoor, is het dan wel echt bij mij? Is er niet veel te weinig vrucht? En hoe kan die vrucht er dan zijn in mijn leven? Dan moet u goed opletten over wie het hier gaat. Wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is. Alleen zo kunnen er vruchten van dankbaarheid zijn. En dat is heel belangrijk, ook voor wie de Heere mag kennen. Zonder het ware geloof kunnen er nooit vruchten van dankbaarheid zijn. Verlossing en dankbaarheid, die volgorde kun je nooit omkeren. En dankbaarheid is dus niet dat je zelf je leven eens op gaat knappen. Misschien probeert u dat, want dat zit ons zo in het bloed. Maar je loopt ermee vast, het breekt je bij de handen af. Het kan alleen vanuit Christus. Wie in mij blijft, zegt de Heer Jezus in Johannes 15, die draagt veel vrucht. Zonder mij kunt gij niets doen. Het kan alleen vanuit Christus. Om goede werken te doen, om vruchten van dankbaarheid voor te brengen, moeten wij dus niet zelf aan de slag. Daarvoor moet ik bij Christus zijn. Want dat hoort ook bij wat de Heer Jezus uitdeelt. Zijn werk is zo volkomen, gemeente. Hij is de zijne niet alleen geworden tot rechtvaardiging, tot vrijspraak, maar ook tot heiliging. Ook voor de zonde in mijn goede werken heeft hij verzoening gedaan. Ook de vruchten van dankbaarheid heeft hij verdiend. Die goede werken, lazen we in Efeze 2, heeft God al voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat wil niet zeggen dat er dan geen strijd is, die is er zeker wel. Maar de goede werken moet ik niet presteren in eigen kracht. Nee, God heeft ze al voorbereid. Het ligt allemaal al klaar. Hij heeft de weg gebaand. En ik hoef alleen maar achter Christus aan te komen. Zo komen er vruchten van dankbaarheid. En dan komen ze eigenlijk ook vanzelf. De Heer Jezus spreekt over een wijnstok. Nou, als die gezond is en die staat in goede grond en die krijgt genoeg water, dan groeit die. Of denkt u maar aan een kind. Als een kind goed gezond is, moet zo'n kind allerlei dingen doen om te groeien? Of denken, als ik maar groei? Wel nee. En zo is dat geestelijk ook. Wie in mij blijft, draagt vrucht. Veel vrucht zelfs. Het enige dat die wijnstok nodig heeft, is voedsel. Als de wortel is doorgesneden, gaat hij dood, onherroepelijk. En dat is geestelijk ook zo. Ik moet door een waarachtig geloof Christus zijn ingeplant, hem nodig hebben gekregen voor een vergeving van mijn zonde. En dan ook elke dag weer naar hem toe. In hem blijven, voedsel vinden in zijn woord. Dan is er vrucht. Dat belooft de Heer. En dat werkt hij ook. En daarmee ga ik dus nooit al hoogte in. Zodat ik aan andere mensen laat zien, kijk eens hoeveel vrucht ik heb. Juist niet. De takken aan een boom die het zwaarst beladen zijn, buigen het diepst. En bij de vrucht die de Heere werkt, hoort ook juist dat de Heilige Geest mij steeds meer ontdekt aan mijzelf. Juist om mij telkens weer uit te drijven tot Christus. En van die vrucht die de Heere werkt, zie ik misschien niet alles. Vroeger zei men wel eens van iemand, hij draagt dat lampje op zijn rug. Dat wil zeggen, voor andere mensen was het licht goed te zien. Was het duidelijk te zien dat er vrucht was. Voor die persoon zelf niet. Dat kan ook schuld zijn. Het kan ook nodig zijn. Om ons klein te houden. En afhankelijk van Christus. Want dat is wel de belangrijkste vrucht. Dat ik hem steeds meer nodig krijg. Hij moet wassen, groeien. Ik minder worden. Dan ga ik steeds minder verwachten van mijzelf. En steeds meer zien hoe groot en hoe heerlijk de Heere Jezus Christus is. Er moeten en er zullen goede werken zijn van ieder die Christus lief heeft. Maar die werken verdienen niets. Ze kunnen niet ontbreken. Maar ze dragen niet bij aan de verlossing. God rechtvaardigt, goddeloos. zonder enige reden in mij, alleen om wie hij zelf is, uit genade, op grond van Christus werk. En gemeente, daarom kan het nu voor iedereen, juist omdat bij de verlossing niets van mij meetelt, omdat het alleen genade is. Ja, maar moet je dan niet eerst dit of dat? Nee, juist niet. Want het is van begin tot eind alleen genade. Ja, maar ik heb het niet verdiend. Nee, inderdaad niet. Genade is onverdiende gunst van God. Ben ik er niet te slecht voor? Nee, het is niet om iets uit ons. De Heere kan het ook niet doen om iets uit ons, alleen om zichzelf. Wilt u zijn genade ontvangen, met lege handen bij hem komen? En zelfs daar mag ik om vragen, zelfs dat wil de Heere uit genade geven. Zeg het maar tegen de Heere. Heere, u hebt geen enkele reden om mij genadig te zijn. U kunt het niet doen om mij. U kunt het alleen doen om wie u zelf bent. Om Christus wil. En als u op dat gebed Gods genade ontvangen mag, dan mag u ook rust vinden in God, die rijk is in genade. In Christus is alles wat ik nodig heb. En als de Heere genade geeft, dan blijft hij ook genade geven. Dan komen er ook vruchten van dankbaarheid. Dan blijft alleen de verwondering over. Over Gods onuitsprekelijke genade. Amen.